De vorige keer hebben we al het een en ander gezegd over dit schriftgedeelte, met name over die wijsheid Gods, die nou eenmaal bestaat in verborgenheid, in die zin dat die wijsheid bedekt was, dat er als het ware een bedekking of een deksel, met de woorden van 2 Korinthe 3, overheen lag. Wijsheid dus, die wel degelijk ook in het Oude Testament beschreven staat, al is het wat overdreven, is het een overstatement om te zeggen dat het daar bekendgemaakt was. Maar in ieder geval, het was daar wel degelijk beschreven, alleen bedekt. En in onze dagen, en in het bijzonder door deze Nieuwtestamentische brieven, wordt deze bedekte wijsheid uit het Oude Testament ontdekt, of met een ander woord, want het is hetzelfde, het wordt nu geopenbaard. Het wordt ontdekt, namelijk de bedekking wordt weggenomen. Het is deze wijsheid Gods waarover de apostel spreekt, niet alleen hier, maar in al zijn brieven, zoals de apostel Petrus het zei, maar toen ik het zei nu net, dacht ik eerst aan mijn eigen gedachten, namelijk, ik heb in mijn hoofd, maar het staat, weet u wel, in Romeinen 16, de laatste verse, hier 1 Korinthe 2, in Galaten 1, als er staat dat Paulus inderdaad zijn wijsheid ontvangen heeft rechtstreeks van God, en in het bijzonder in die woestijn in Arabië, weet u wel. Kortom, in alle brieven spreekt de apostel over dezezelfde dingen, namelijk dat bedekte zaken in het Oude Testament inmiddels ontdekt zijn geworden en openlijk bekendgemaakt, dan wel geopenbaard worden door de apostelen en profeten in het algemeen, maar wat ons betreft zwart op wit in de boeken van de Bijbel, in het bijzonder door de apostel Paulus. En Petrus zegt daar inderdaad van dat Paulus in al zijn zendbrieven daarvan spreekt. Het eigenaardige is hoe de apostel deze dingen hier naar voren brengt. Want in de eerste plaats moet vastgesteld worden dat hij het wezen van die wijsheid Gods hier ook niet bekend maakt. En de reden daarvoor is gelegen in de verse die ik met opzet nog even meegelezen heb. Namelijk de eerste verse van hoofdstuk 3, waar de apostel zegt: ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeselijke. En in vers 2, ik heb u met melk en niet met vaste spijzen gevoed, want gij vermocht toen nog niet. En de reden waarom hij dat hier ook nog steeds niet doet, is dat hij zegt: gij vermoogt ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. En die vleeselijke gezindheid van de Korintiërs, die kan de apostel Paulus natuurlijk niet beletten om over deze wijsheid Gods te spreken, maar het belet toch de Korintiërs om die wijsheid Gods te leren verstaan. Dus heeft het ook geen zin voor de apostel Paulus om het erover te spreken. En voor zover hij erover spreekt, doet hij dat hier en daar in een zinnetje, zonder dat dan ook nadrukkelijk uit te leggen. Hoogstens zou je dat dan misschien doen in 1 Korinthe 15, en daar zijn we al helemaal aan het eind van deze brief, waarin hij zegt: zie, ik vertel u een verborgenheid. En dan wijst hij er met nadruk op dat hij dan toch iets van die vaste spijs bekend maakt, om vervolgens te spreken over de opname van de gemeente, zeggen wij dan, maar voor deze gelegenheid zeg ik, om vervolgens te spreken over de hemelse bestemming en roeping van de gelovigen uit onze bedeling, van de gemeente dus. Meer zal ik daar nou niet over zeggen. Aan de andere kant is het zo dat het niet alleen opvallend is dat hij nu die wijsheid nog steeds niet bekend maakt, in het algemeen niet tenminste, maar opvallend is dat hij die wel laat doorschemeren, maar ik vrees alleen herkenbaar voor degene die van die wijsheid wel degelijk het een en ander verstaan. Hij zegt bijvoorbeeld, wij spreken de wijsheid Gods, 1 Korinthe 2 vers 7, wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid die bedekt was. Wijsheid Gods namelijk, dan wel verborgene dingen, die God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. Waarmee hij dus in één klap vaststelt dat het gaat om dingen die voor ons bestemd zijn, maar hij zegt daarvan dat ze tevoren verordineerd waren, tevoren vastgesteld waren, en als u het mij vraagt dus ook tevoren vastgelegd waren in het Oude Testament. Dat is een conclusie die ik trek, niet alleen uit deze woorden, maar in het bijzonder ook uit vers 9, waarvan we al gezien hebben dat het geciteerd was uit Jesaja 64, zodat hij in vers 9 uitdrukkelijk illustreert hoe die dingen dan in het Oude Testament ook inderdaad tevoren verordineerd dan wel vastgelegd waren. En de andere is dat hij in vers 7 ook zegt: het gaat om dingen tot heerlijkheid van ons. Het is een uitdrukking waar je makkelijk overheen leest, omdat hij in het verband van dit betoog natuurlijk ook helemaal niks toe doet, niks aan toevoegt of afdoet. Het is een uitdrukking die er nu eenmaal staat zonder verklaard te worden. maar wij zouden kunnen weten, zeker uit de vergelijking met andere nieuwtestamentische brieven, dat die heerlijkheid waarover de apostel spreekt, rechtstreeks van doen heeft met wat in het algemeen genoemd wordt aanstelling tot zonen. Dikwijls wegvertaald, maar dat kan ik ook niet helpen. Aanneming tot kinderen, weet u wel. Maar het gaat over aanstelling tot zonen. Want het begrip heerlijkheid wordt inderdaad aan de ene kant in verband gebracht met de heerlijkheid van Christus nu. Namelijk, het wordt in verband gebracht met het feit dat hij uitermate verhoogd gezeten is aan de rechterhand der majesteit Gods, of aan de rechterhand des troons van God, of hoe dat bij gelegenheid maar heten mag. En uit het hoofd verwijs ik dan maar even naar Hebreeën, vind ik altijd leuk om dat eerst te doen, want Hebreeën wil ik er graag een beetje instampen. Hè? Dus dan wordt het Hebreeën 2, waar staat: wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die een weinig minder dan de engelen gemaakt was, vroeger ooit, maar die nu inderdaad, aan wie nu alle dingen onderworpen zijn, staat er echt allemaal hoor, Hebreeën 2, en wij zien die Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, waarbij dus heerlijkheid in verband gebracht wordt met zijn uitermate verhoogde positie en met zijn kroon en dus met zijn erfrecht en dus met zijn zoonschap, want daar gaat het daarover in Hebreeën 1 en 2 immers, hè. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van, zeg maar, het heelal, om het zo te zeggen, enzovoorts. Hè? U kent die gedachte hopelijk en anders kan ik het nou toch niet toelichten. Dus heerlijkheid staat in de ene kant in verband met de verheerlijkte positie van Christus, zijn positie als Zoon op de troon Gods. Aan de andere kant citeer ik dan graag ook uit Efeze. Hebreeën was ik eigenlijk heel niet klaar mee, hoor, want Hebreeën zegt dat Christus verheerlijkt is door degene die tot hem gezegd heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat heb je het ook, hè? Hij heeft zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te zijn, maar hij werd verheerlijkt door degene die tot hem zei: gij zijt mijn zoon. Zodat het zoonschap, zijn aanstelling tot zoon, rechtstreeks in verband staat met zijn heerlijkheid. Het zijn eigenlijk tot op zekere hoogte synonieme begrippen. Maar inmiddels zult u Efeze voor u hebben liggen. En daar wordt gezegd in Efeze 1 vers 16... dat Paulus de Efeziërs gedenkt in zijn gebeden. En dan vers 17... opdat de God van onze Heere Jezus Christus, komma. En dan komt er een uitdrukking die je net zo goed ook kan overslaan, want dat verandert niks, hè. Maar er staat dan: de Vader der Heerlijkheid. Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, komma, opdat de Vader der Heerlijkheid u geven de geest der wijsheid, daar heb je hem, en der openbaring, en openbaring is het tegenovergestelde van bedekking uit 1 Korinthe 2. Dus opdat de Vader der Heerlijkheid u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, opdat, want ik lees het nu wat algemeen, vers 18, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping. Maar zijn roeping is zijn aanstelling tot zoon. Zijn hoop was zijn aanstelling tot zoon. En hij is immers de zoon van de Vader, maar de Vader heet hier de Vader der Heerlijkheid, zodat heerlijkheid per definitie gegeven wordt aan de zoon, of hoort bij het zoonschap. Hij is de Vader der Heerlijkheid, maar hij is natuurlijk de Vader van de Zoon. Zodat de zoon per definitie is degene die heerlijkheid heeft ontvangen. Wat het ook wezen mag, de zoon is per definitie degene die heerlijkheid heeft ontvangen. En andersom, heerlijkheid per definitie heeft te maken met zoonschap. En dus aanstelling tot zoon. En hier in Efeze gaat het er inderdaad om dat die heerlijkheid niet alleen de heerlijkheid is van Christus, maar dat het ook de heerlijkheid is van de gemeente die immers het lichaam is van Christus. Of anders gezegd, de gemeente die immers met hem is opgewekt en met hem gezet in de hemel, zoals Efeze 2 dat zegt. En de rest van Efeze 1 hier spreekt inderdaad over Christus, gezet aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht enzovoorts. Waarmee maar gezegd wil zijn dat als wij de term heerlijkheid tegenkomen, dan heeft het van doen met aanstelling tot zoon, met zoonschap dus. Aan de ene kant natuurlijk in de eerste plaats in verband met de Heer Jezus zelf, maar tegelijkertijd ook in verband met de gemeente. Want als het er nou helemaal over gaat, en als we het nou heel kort moeten zeggen, is de gedachte deze, dat die wijsheid Gods, die in verborgenheid bestaat en die bedekt was enzovoorts, en die tevoren verordineerd was tot heerlijkheid van ons, is de waarheid die zegt dat wij als gelovigen van vandaag niet alleen delen hebben hebben gekregen aan Christus, maar in het bijzonder dat we deel hebben gekregen aan elke geestelijke zegening in Christus. En wel meer speciaal in de hemel, niet op aarde, in de hemel. En dat waren dan de woorden uit Efeze, en dat dat gemeentelijke waarheid is, dat is algemeen bekend, dus dat hoef ik verder niet uiteen te zetten of te verdedigen. Maar waar het om gaat is dat deze woorden uit 1 Korinthe 2 dus eigenlijk precies hetzelfde zeggen. Het gaat om wijsheid Gods, een term die in Efeze vele malen gebruikt wordt in verband met de genade enzovoorts die wij hebben ontvangen. De wijsheid Gods die verborgen was en dus bedekt was, maar die nu geopenbaard is en ontdekt is dus, zegt Efeze. En hier staat, het was de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, was bedekt. Maar God heeft die tevoren verordineerd tot heerlijkheid van ons. En de aardigheid is dat in het algemeen de uitdrukking tevoren verordineren, dat die uitdrukking in het algemeen betekent dat iets van tevoren bepaald is. Maar volg je de uitdrukking in de Bijbel, dan blijkt de uitdrukking altijd, ik meen het, blijkt altijd in verband te staan met aanstelling tot zonen, want tevoren verordineerd zijn wil zeggen dat men tevoren verordineerd is tot een bepaalde bestemming, maar die bestemming, die ordinatie of hoe het maar heten mag, die bestemming is altijd aanstelling tot zonen. Maar dat was dus Efeze 1 vers 5 of 6 daar in de buurt. Gelijk hij ons tevoren verordineerd heeft in hem, in Christus, tot aanneming tot kinderen staat er dan, tot zoonstelling. Zodat die term op zich weliswaar een betrekkelijk neutrale term is, maar in de Bijbel is het een term die sowieso ook inhoudt wat er dan tevoren verordineerd is. Waartoe men tevoren verordineerd is, namelijk tot zoonstelling. En dat is de algemene gedachte. Dus wij als gelovigen zijn tevoren verordineerd tot zoonstelling. Dat wil zeggen, we zullen zonen God zijn, of anders gezegd de hele gemeente. Nou, anders gezegd is een enigszins andere waarheid, maar de hele gemeente is geroepen om tot zoon te worden aangesteld. Maar ik heb je vorige keer al even heel snel meegenomen door het eerste hoofdstuk van Efeze. En daar heb ik u laten zien dat al die geestelijke zegeningen die wij hebben ontvangen gewoon volstrekt dezelfde zegeningen zijn die aan de andere kant aan Israël beloofd zijn. Maar in beide gevallen, of het nou op de gemeente wordt toegepast of op Israël, in beide gevallen is het ontleend aan de zegeningen van Christus. Want hij heeft ons uitverkoren in hem van voor de grondlegging der wereld, zegt Efeze. Maar ik heb u laten zien, Christus was uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Maar die waarheid wordt in het Oude Testament ook toegepast op Israël, maar dan altijd in verband met aardse omstandigheden. Alleen in Efeze wordt die oud-testamentische waarheid, dubbele oud-testamentische waarheid zelfs, op Christus en op Israël, die wordt in Efeze ineens van toepassing gebracht op de gemeente. Dat is maar waar het om gaat. En zo verder, want dat geldt voor al die zegeningen daar, want de volgende was, hij heeft ons tevoren verordineerd tot aanstelling tot zonen, maar we weten alle dat het Oude Testament in eerste instantie zegt dat de Heer Jezus Christus zoon van God zou zijn, dat de zoon van David tot zoon van God zou worden aangesteld. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Terwijl aan de andere kant die waarheid, of aan één kant die waarheid wordt toegepast op Israël, want er staat net zo goed, Israël is mijn zoon, Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene enzovoort, staat er vele malen. Terwijl aan de andere kant in het Nieuwe Testament wordt gezegd dat diezelfde zoonstelling ook bestemd is voor de gemeente. Zodat de christelijke waarheid, ik bedoel dus de waarheid met Christus, naar de linkerkant om zo te zeggen wordt toegepast op Israël. En aan de rechterkant wordt volstrekt dezelfde waarheid toegepast op de gemeente. Waarna het verschil gelegen is slechts in de plaats en omstandigheid waarin men of waaronder men die zegeningen ontvangt. Israël in de toekomst namelijk op aarde en de gemeente in de hemel. En dat is het verschil. En voor, ik weet niet of ik het vorige keer erbij gezegd heb, maar ik doe het nu in elk geval eventueel weer. De vraag in het, bij het lezen van het Nieuwe Testament moet ook niet zijn, gaat het hier nog over Israël of gaat het hier al over de gemeente? Want dat is die ellenlange discussie die nooit tot een goede oplossing leidt. De vraag is niet, gaat het hier al nog over Israël of gaat het hier al over de gemeente? Want dat verschil is niet te vinden om de eenvoudige reden dat die beide dezelfde zegeningen ontvangen. Zo is het nou eenmaal. Kan er ook niks aan doen. En om reden dat de gemeente net zo goed als Israël wordt aangeduid in het Nieuwe Testament. Misschien maar op één of twee plaatsen. Maar één of twee plaatsen in elk geval. En voor de anderen weet je het dan dus niet zeker meer. Zodat je het onderscheid niet meer kunt maken. Maar je zoekt ook naar het verkeerde onderscheid. Dat is een fout van de ultradispensationalisten, zeg ik altijd. Hè. Populaire drie brievenbroeders, weet u wel. Al zijn het er dan vijf, geloof ik, die brieven. Maar dat doet er nou niet toe. Maar dat is de fout die gemaakt wordt. De fout moet zijn, gaat het over aardse of gaat het over hemelse zegeningen? En dan zal domweg blijken dat dat in grote delen van het Nieuwe Testament domweg niet gezegd wordt en niet aan de orde komt, omdat het ook geen rol speelt. Het gaat erom dat wij zouden eerst leren verstaan welke zegeningen het zijn die wij hebben ontvangen. En het zijn dezelfde als die van Israël. Opdat we daarna zouden verstaan wat het verschil is. Namelijk dat wij inderdaad een hemelse roeping hebben ontvangen. En ons burgerschap een hemels burgerschap is. En dat onze erfenis dus een hemelse erfenis is en ook altijd zal blijven. Dat komt daarna pas. En als dus in Handelingen gevraagd wordt, Handelingen 1. Want daar kom ik natuurlijk op, omdat men dan zegt, ik weet niet of ik het hier gezegd heb, anders moet u me excuseren, of knikt dan van, dat heb je al gezegd, daar ga ik er gauw overheen. Maar dat komt dan omdat men dan zegt van, nou, dan zoekt men naar waar de gemeente begint en waar Israël ophoudt. Hè? En dan zoekt men in de evangelieën, die worden meteen aan de kant geschoven, Matthäus tot en met Johannes dan, want dat kan nooit over de gemeente gaan, zegt men, want dat is oud-testamentische geschiedenis, want het is geschiedenis van voor de opstanding van Christus. Dus toen was het Oude Testament nog in werking, het Oude Verbond. Dus zijn het Oude Testamentische boeken. Daar hoeven we dus niet te kijken. Dan zijn we die kwijt. Wat niet waar is, want die vier boeken werden geschreven na de opstanding van Christus. En van oorsprong zijn ze dus nieuwtestamentisch. En ze kijken niet eens vooruit naar wat later zou komen. Ze kijken terug eventueel naar wat geweest is. Vergis u maar niet. En daarom heette het ook evangeliën. En dat is het Nieuwe Verbond, evangelie. Maar goed, in Matthäus tot en met Johannes vindt men het wel, maar men zoekt het niet. Men zegt, daar kan je het niet vinden, want dat is oud-testamentisch. Toen ging het nog over Israël en de prediking van het openbare koninkrijk. Dat staat er niet, maar dat is de vooropgezette gedachte. Dus blijft slechts over één historisch boek van het Nieuwe Testament. Eén boek, daar moet het verschil dus gevonden worden. Dat is Handelingen. Maar natuurlijk niet in het eerste hoofdstuk. Dat kan niet. Want hoe kon hij nou ineens in 40 dagen tijd, hoe kon Petrus nou ineens in Handelingen 2 weten dat het ineens om heel wat anders gaat? Dat kon hij nog niet weten. Dus bovendien leren wij uit Efeze, eigenlijk uit Romeinen, Korinthe, Galaten, Efeze enzovoorts, leren wij dat gemeentelijke waarheid via Paulus gepredikt zou worden. Dus voor het optreden van Paulus hoeven we ook niet te wezen. En aangezien Paulus pas optreedt in Handelingen 9 en moet je daar op voor het eerst zoeken naar gemeentelijke waarheid. Eerder kan dus niet. Maar in Handelingen 9 uiteraard ook niet, want dan komt Paulus net tot geloof, wordt hij gegrepen op de weg naar Damascus, dus toen kon hij het ook nog niet weten. Dan kunnen we Paulus wel weer even loslaten. Ja, en zo gaat het verder. En waar kom je dan terecht? Nou, dan kom je later terecht, jaren later, bij Paulus die dan zijn zendingsreizen begint. En daar lezen wij dat hij overal ging naar de Joden, in de gemeenten, in de Joodse synagogen, waar hij ook kwam. En dan is de gedachte van, nou, dat kan dan niet gemeentelijke waarheid zijn, want dan zou hij niet naar de Joden gaan, immers. Toch? Hij gaat naar de Joden. Dat preekt daar het even. Dus daar kan het ook nog niet zijn. Maar daar blijft dus niks anders over dan dat steeds maar vooruit te schuiven. Want zelfs in de laatste hoofdstukken van Handelingen gaat Paulus nog naar de Joden. Hij gaat zelfs letterlijk naar Jeruzalem. Conformeert zich nog aan Joodse gebruiken en riten op initiatief en op idee van de gelovigen in de christelijke gemeente in Jeruzalem. Zo van, als je nou dit soort rituelen volbrengt, een belofte doet in de tempel en dat soort dingen, dan hebben we daar geen problemen meer over. Enzovoort. Dat doet hij dan. En dus zeggen we dan, nee, ik niet, maar dus zegt men dan, nou ja, daar was je dus nog helemaal Joods bezig. Ging het nog om het koninkrijk, dus dat was nog niet gemeentelijke waarheid. En daar in de tempel werd hij toen gevangen genomen. In zijn gevangenschap, in de loop van jaren trouwens, werd hij afgevoerd naar Rome. En daar pas begint hij weer te preken. Prediken, hoe zeggen ze iets? Dus dan blijft er niks anders over Nee, je komt nou in Handelingen 28 en dat is wel het laatste hoofdstuk van Handelingen. Dus je kunt niet later, dus moet je, je kan niet anders meer, moet je zeggen dat daar gemeentelijke waarheid aan de orde komt of gepredikt gaat worden. Je kan niet later, is niet meer. Daar houdt de Bijbelse geschiedenis op. Dus komt men terecht in ongeveer het laatste vers van Handelingen 28. Ik zeg het wat populair nou, maar ik bedoel het niet zo lelijk. Maar dan kom je dus ongeveer terecht in het laatste vers van Handelingen 28. Van Handelingen dus, zo ongeveer het laatste vers van heel de Bijbelse geschiedenis. En daar begint dan gemeentelijke waarheid, omdat Paulus daar zegt... want je moet een vers vinden, maar daar vind je er een. Daar zegt hij namelijk, het zij dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zullen horen. Waarbij men er overheen leest dat de Heer Jezus zelf ook al gezegd had dat de zaligheid naar de heidenen zou gaan en dat die zouden horen. Maar dat stond al in Matthäus. He? Maar later kan niet en liefst zou men denk ik ook nog verder vooruit schuiven. Maar waar men zoekt naar iets waarna men helemaal niet moet zoeken, dat is namelijk helemaal niet aan de orde. Het is de verkeerde vraag en je krijgt er dus ook nooit een antwoord op. Paulus predikte gewoon het evangelie en dat deed Petrus ook al. En het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Sinds wanneer? Ja, staat in Romeinen 1. Maar sinds wanneer? Nou, in ieder geval sinds Joël 2. Dat lijkt me ver genoeg terug. Ik kan veel verder terug, hoor, maar het hoeft nou niet. In ieder geval sinds Joël 2, want daar staat... Al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En dat is wat Peter citeerde in Handelingen 2 op de Pinksterdag. En het is wat Paulus citeert in Romeinen 10, is het geloof ik... Of 11 of nu 10 geloof ik nog. Dus dat is een duidelijke zaak. Evangelisch kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Zowel de Jood als de Griek. Eerst de Jood, ook de Griek. Maakt niet uit. Voor beide in ieder geval. Dus je zoekt naar een onderscheid wat er helemaal niet is. Wat sowieso niet bestaat. Ook niet in Handelingen 28. De vraag die je zou moeten stellen... is waar wordt gepredikt dat de gelovigen van vandaag een hemels... burgerschap hebben, een hemelse roeping hebben, een hemelse bestemming hebben. En dan nog is dat niet echt een goede vraag. Want het antwoord op deze vraag is inderdaad in Efeze, Filippenzen, Colossenzen, de gevangenisbrieven van Paulus, dat is waar. Daar vind je dat. Maar het is nog niet een goede vraag. Want de vraag moet zijn, sinds wanneer is bekend dat de gemeente, dat de gelovigen... een hemels burgerschap zouden hebben. Sinds wanneer is het bekend? En voordat je de vraag beantwoordt, moet er dan weer een andere vraag gesteld worden. Want deze vraag is niet te beantwoorden namelijk. De andere vraag moet zijn, bekend bij wie? En dan is er een makkelijk antwoord. Het is altijd bekend geweest van voor de nederwerping der wereld, volgens het plan der eeuwen, volgens Gods eeuwig voornemen. Het is bij God altijd bekend geweest. En dan weer naar Handelingen dan. Dat is een paar jaar later dus. Maar goed, dan weer naar Handelingen. Nou, predikt Petrus op de Pinksterdag. Dat al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden, enzovoorts. En dat wie gelooft, zoals de schrift zegt, enzovoorts. Die zal die geest ontvangen, zoals Joël 2 heeft aangekondigd. En dan is mijn vraag nu, bij wijze van tegenvraag. Wat heeft dat van doen met hemelse bestemming of aardse bestemming? Want er is geen hemelse bestemming, ook geen aardse bestemming voor iemand die niet gelooft. Dus wordt er gepredikt dat men moet geloven in de Heer Jezus Christus om behouden te worden. En als dus Petrus en de zijnen in Handelingen 1, want dat wilde ik daar straks wel zeggen. Als die dus aan de Heer vragen, zult gij in deze dagen uw koninkrijk aan Israël wederop richten? Zegt de Heer, nou dat hoef je helemaal niet te weten. Want dat is helemaal je taak niet, dat is ook je prediking niet. De prediking zou niet zijn, Jezus zal zijn koninkrijk oprichten. De prediking zou zijn, dat door de opstanding van Christus het nieuwe verbond was aangebroken. En dat een ieder die gelooft, daar een deel zou krijgen. En als u ter nieuwe verbond niet wil hebben, oké, dan zeg ik het nog anders voor de gelegenheid. Dan is de gedachte dat uiteindelijk de Messias verschenen is in zijn opstanding. Want daar werd hij de beloofde Messias. Daar werd hij gesteld tot Zoon van God, de beloofde uit het Oude Testament. En door hem is vergeving van zonde en er is onder de hemel, maar dat is inmiddels Handelingen 5 geloof ik, of 4. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Maar dat die zaligheid een betrekking heeft op hemels of aardse dingen is daar lang niet aan de orde. Dat hoefden zij ook niet te weten, daar ging het niet om. En dat is ook niet eens nieuw dat het daar niet om ging. Want toen Nicodemus tot de Heer Jezus kwam, toen zei Nicodemus ook zoiets van, bent u misschien de Messias of gaat u misschien uw koninkrijk oprichten? Toen zei de Heer, nou als je niet wedergeboren werd, dan kom je de koninkrijk sowieso niet binnen. Waarbij helemaal niet aan de orde is of dat een aards koninkrijk of hemels koninkrijk zou zijn. De Heer zegt het daarna wel hoor. Hij zegt, nou praat ik over aardse dingen, je gelooft niet. Als ik nou over hemelse zou praten, zou je het zeker niet geloven. Hij gaat, maar dat komt daarna pas. Eerst wedergeboorte, dan pas komt aan de orde wat dan de bestemming is van de gelovigen. Waartoe hij dan tevoren gepredestineerd is. Ja, tot zoonschap, maar de vraag is in verband met hemelse dingen of in verband met aardse dingen. En dat wordt gewoon pas later bekendgemaakt, gepredikt, achteraf. Dat doet ook niks toe of af aan de zaligheid. Maar het is wel van belang om te weten in verband met de verdere verwachting of hoop die wij hebben. En om te verstaan wat Gods werk eigenlijk is in onze dagen. En aan de andere kant wat dat werk dan weer niet is. Enzovoort. Dus een meer praktisch gerichte waarheid. Men moet het wel weten, maar daar begint het zeker niet mee. Nou, en dat is het hele verhaal, zodat ik achteraf met groot gemak vaststel dat vanaf Matteüs 1 vers 1 gesproken wordt over gemeentelijke zaken. Ik kan het wel bewijzen, maar dan moet ik Matteüs 1 vers 1 en verder gaan lezen. Dat heeft ook zo weinig zin. Nu, het heeft met Korinthe zo weinig van doen. Maar het is gewoon de waarheid dat de bekering van Israël, de zaligheid van Israël door geloof in de Messias, en het aanbreken op aarde, het openbaar worden dus op aarde van het koninkrijk van Christus, wel daarvoor hoeft niet een nieuw testament geschreven te worden of nieuwe brieven, bijbelboeken of zoiets. Dat is nergens voor nodig, want dat staat allemaal al in het Oude Testament. Dat is nergens voor nodig. De enige reden waarom die nieuwtestamentische boeken geschreven zijn, is juist om aan te geven dat dat koninkrijk voorlopig op aarde niet openbaar wordt. Dat het niet gaat om de openbaring of oprichting of opbouw van het koninkrijk Gods op aarde, maar dat het juist gaat om hemelse dingen. En dat het niet in de eerste plaats gaat om koninkrijk in onze dagen, maar dat het in onze dagen in de eerste plaats gaat om priesterdom. Zeg maar, vanaf Matteüs 1, vanaf Matteüs 1... Ik weet niet of ik het wel eens gezegd heb, maar als je Matteüs 1 leest, dan lees je natuurlijk over de Christus, de zoon van David, de geslachtsregister van Abraham. Nou ja, goed, Abraham, David en zo naar Christus, de Heer Jezus, de wettige zoon van Jozef, gij zonen Davids enzovoorts. Maar daar kom je al op het verkeerde been te staan, want het zou leuker geweest zijn als de Heer Jezus de zoon was geweest van ene Juda, want aan hem was koninkrijk beloofd. Nou ja, hij was Jood, dus de zoon van ene Juda. Maar hij heet ineens de zoon van Jozef, wat al eigenaardig genoeg is. Dat staat op het verkeerde been, denk ik altijd. En als er dan staat dat die zoon geboren zal worden, uiteraard om de troon te beërven, want dan blijkt dat alles wat vooraf ging, dan staat er inderdaad wel, staat er iets van die strekking. Maar uiteindelijk staat, en je zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dat is toch heel wat anders dan hij zal koning zijn te regeren, of hij zal de aarde onderwerpen met een ijzeren roede of iets dergelijks. Er staat gewoon, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dat is niet een koninklijk werk, dat is een priesterlijk werk. Zodat het daar inderdaad niet gaat over het koninkrijk. De aanloop wordt genomen vanuit dat koninkrijk zoals in het Oude Testament uitgebreid aangekondigd wordt. Maar als dan de sprong genomen wordt naar hoe het dan eigenlijk is, dan is het de sprong vanuit het koningschap naar het priesterschap. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Enzovoorts. En als hij daarna zou komen te wonen in Judea, dan wordt aan de bekende Jozef wordt gezegd, nee, niet in Judea, in Galilea. Niet in Judea waar het koningschap zou zijn, maar in Galilea in verband met priesterschap. Ga ik niet verder uitleggen, dat laatste. Maar daar staat er uitgebreid wel. Nou, en woorden van gelijke strekking, dan gaat al die hoofdstukken zo door. Niet koningschap, maar priesterschap. Niet Israël in een aards koninkrijk, maar juist de gemeente in een hemels koninkrijk. En al in hoofdstuk 13, en dan sla ik maar 10 hoofdstukken over, niet waar. In hoofdstuk 13, omdat dat bekend is, gaat het dan ook prompt over de verborgenheden van het koninkrijk. En lees het maar na, zo is het nou eenmaal. Je moet gewoon goed lezen wat er staat. En juist, je moet opmerken hoe een lijn die opgebouwd wordt ineens een sprong maakt en ergens anders terechtkomt dan je oorspronkelijk zou verwachten. Dat is waar het om gaat. En daartoe zijn al die nieuwtestamentische bijbelboeken geschreven. Inclusief trouwens Openbaring. Want in Openbaring gaat het dan weliswaar over het openbaar worden van het koninkrijk van Christus. Maar dat wordt alleen maar beschreven omdat in de voorgaande bijbelboeken sprake is van dat het koninkrijk van diezelfde Jezus Christus verborgen was. Want voor de rest is Openbaring natuurlijk overcompleet. Daar had je ook wel genoegen kunnen nemen met de oud-testamentische profetie. En als het er nog helemaal over gaat, ik lees nauwelijks wat nieuws in Openbaring. Nee, staat allemaal al in oud-testamentische profetieën op een paar dingen na, maar de paar dingen die ik nieuw lees, echt in Openbaring, zijn zaken die verband houden met de gemeente. Maar dat was in het Oude Testament verborgen, in het Nieuwe Testament geopenbaard. En hoe daar dan verder de toekomst is en wat de rol is van de gemeente straks in de toekomst. Ja, dat moet dan dus in Openbaring staan, of dat kan daar staan in ieder geval. En dat gebeurt dan ook prompt. Zie. Dus, hoe dat ook zij, als hier gesproken wordt over verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons erewereld was, dan gaat het gewoon over het werk Gods in onze dagen. Dat is altijd de roeping van de gemeente. Het heeft met Israël als zodanig niks van doen. En de essentie van deze waarheid is dat de oud-testamentische uitspraken over Christus en de toepassing daarvan op Israël, dat die uitspraken inderdaad hier in het Nieuwe Testament zo zonder uitzondering toegepast worden op de gemeente. En het enige onderscheid tussen de gemeente en Israël is dat de gemeente deze zegeningen ontvangt in verband met hemelse dingen. En dat Israël die zegeningen zal ontvangen in de toekomst in verband met aardse dingen. En dat onderscheid zou men dus moeten zoeken als men wil in het Nieuwe Testament, maar het zal blijken dat in de meeste gevallen het heel een vraag is die volledig buiten de orde is, omdat het namelijk niet uitmaakt of het gaat om aardse of hemelse dingen. En om aardse of hemelse toekomst. Dat gewoon gerechtvaardigd worden uit het geloof en dat soort zaken meer heeft niks te maken met of we daar op grond daarvan naar de hemel gaan of naar een nieuwe aarde of iets dergelijks. Speelt geen enkele rol. En als gesproken wordt over wie de Heer Jezus was en over wie hij is, heeft het ook niks te maken met waar de toekomst van de gelovigen ligt enzovoorts. En bovendien, waar het om gaat is niet dat het hemel of aarde is, waar het om gaat is dat onze toekomst vast ligt in Christus, dat in de eerste plaats. En pas daarna, als men die dingen voldoende begrepen heeft, pas daarna wordt ons bekendgemaakt. Denk erom, we hebben een roeping die vast ligt in Christus. We hebben deel aan de hoop van zijn roeping. Maar begrijp ons goed, dat is niet een aardse, maar dat is een hemelse roeping. Dat komt dus helemaal aan het eind van het verhaal. En daarom staat het pas in de latere brieven en niet in de eerdere. En ik blijf erbij dat je van die latere brieven dus ook geen fluit begrijpt als je de eerdere brieven niet kent. Begrijpen van Efeze is onmogelijk als je Romeinen niet begrijpt. Om maar eens wat te noemen. Of van Filippenzen dan nog maar te zwijgen. Want die is helemaal lastig. En Hebreeën durf niet eens te noemen. Want dat is de meest ingewikkelde van allemaal. Eigenlijk. Maar goed, terug naar dit schriftgedeelte dan. Al die woorden zijn duidelijk genoeg. Die wijsheid Gods wordt in verband gebracht met de bedeling der verborgenheid en de overvloed van Gods genade in Efeze. Verborgenheid is sowieso de aanduiding van onze bedeling en van de verberging van Christus zelf en de verberging van zijn koninkrijk enzovoorts. Tevoren verordineren is sowieso de term voor aanstelling tot zonen, want daar wijst het altijd op. Heerlijkheid wijst ook sowieso op zoonschap. Dus er is geen enkel probleem mee. Hè? Daar gaat het dus over. En daarna staat er in vers 8, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. En waarom niet, staat er eerst achter. Namelijk, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heer niet gekruist hebben. Maar er staat, de Heer der Heerlijkheid, vind ik altijd aardig. Zij zouden de Heer niet gekruist hebben om de eenvoudige reden, als zij geweten hadden dat hij juist door zijn dood heen tot zoon zou worden aangesteld. Of kortom, als ze zouden geweten hebben dat hij juist door zijn dood heen heerlijkheid zou ontvangen, wat hetzelfde is, dan zouden ze hem niet de dood ingejaagd hebben, uiteraard. Dan zouden ze alles gedaan hebben om hem in leven te houden. Maar dan waren wij niet behouden. En dan werd hij geen zoon, werd hij niet tot zoon aangesteld. En wij uiteraard ook niet. En dan is er helemaal geen heerlijkheid. Dat is het verhaal. En daarom werd die gedachtegang verborgen gehouden, opdat zij hem anders niet gekruist zouden hebben. Ik kan het ook niet helpen, maar zo staat het er. En de andere oorzaak waardoor zij die dingen niet gekend hebben, is hun vleeselijke, laat ik het zo maar zeggen, hun zielijke, kan ik ook zeggen, hun vleeselijke instelling. Dat wil zeggen, ze hadden geen oog voor geestelijke dingen, daardoor wisten ze het niet. Ik heb er regelmatig discussies over, vanmiddag had ik er trouwens nog heen, discussies over het eerste altijd de vraag of sowieso gemeentelijke waarheid in het Oude Testament gevonden kan worden. Maar als we het erover eens zijn dat het daar gevonden kan worden, dat is kwestie van tijd hoor, maar dat is nu helemaal zo. Als we het erover eens zijn dat het daar gevonden kan worden, dan gaat de discussie over de vraag of die oud-testamentische mensen, mensen die toen leefden, deze dingen geweten kunnen hebben. Want ze waren toch bedekt. Zo van stond er wel, maar ze konden ze toch niet begrijpen. Maar mijn antwoord blijft gewoon het standaard Bijbelse antwoord, los van enige bedeling. De gedachte is namelijk dat als ze niet een vleeselijke en aardsgerichte instelling hadden, als ze op geestelijke dingen georiënteerd waren, dan konden ze die dingen kennen. Ik kan niet missen, want Petrus zegt dat aan die apostelen, dat aan die profeten inderdaad bekendgemaakt is dat zij geprofiteerd hebben van de zaligheid aan ons geschied. En als je zegt, ja, maar dat is de zaligheid van een geopenbaard koninkrijk, daar maakte Petrus ook deel van uit en die wist toen nog niet beter, dat soort dingen. Dan zeg ik, nou, dan is zo'n opmerking als in Petrus gewoon onzin. Want wat een onzin is het dan om te zeggen dat hen bekendgemaakt is dat zij geprofiteerd hebben van de zaligheid in ons geschied. U dacht dan niet dat die profeten ooit maar een ogenblik gedacht hebben dat het niet over nieuwtestamentische waarheid ging? Hè? Dat hoefde niet speciaal bekend gemaakt te worden. Dat hoorde gewoon bij de profetie als zodanig. Dat was vanzelfsprekend. Daar staat dan ook dat Petrus zegt dat de profeten hun eigen profetieën onderzocht hebben, omdat ze er iets bepaalds niet van begrepen, bepaalde dingen niet begrepen. En dan staat er, maar hun is bekendgemaakt dat zij, of geopenbaard, ik weet niet wat er staat, hun is bekendgemaakt dat zij geprofeteerd hebben van de zaligheid aan ons geschied. Zo van, er was iets wat ze niet begrepen, maar vervolgens heeft de Heer hen bekendgemaakt, op wat voor wijze dan ook, dat het ook niet ging om specifiek Israëlitische waarheid, maar dat het uitdrukkelijk ook ging om gemeentelijke waarheid uit onze dagen. En dan heb ik het nog niet eens over, maar het zijn allemaal dwarsstraten die allemaal, ja goed, daar kunnen we lang en kort over praten, maar ik noem ze toch graag. Heb ik nog niet eens over dat iemand als Paulus zijn gemeentelijke waarheden ontvangen heeft toen hij inderdaad bij de geest te raden ging. Ik ben terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed, gelaten 1. Leuk hè? Niet vlees en bloed, want als je op vlees georiënteerd bent, leer je die dingen nooit. Never. Zie je niet, kun je niet zien. Daar sta je niet voor open, ben je niet ontvankelijk voor gewoon. Maar Paulus zegt, ik ben terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Petrus terstond wel, later niet meer. Maar Paulus, want het gaat om de tegenstelling ook tussen Petrus en Paulus in Galaten 1 en 2. En Paulus, ik ben terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed. En zeg maar, ik ben gegaan naar, nou zeg ik maar met eigen woord, ik ben gegaan naar Arabië, Sini en zo. Hij zegt, ik ben gewoon gegaan niet naar degene door wie de wet besteld werd, maar ik ben meteen gegaan naar degene die de wet gegeven had. Nou, God zelf dus, ik heb me gemeld bij hetzelfde loket, dat is bovenop de Sini. Hij zegt, ik weet alleen niet of het in het lichaam of buiten het lichaam was. Maar daar is hij geweest en daar heeft hij die gemeentelijke waarheden ontvangen. Maar het volgende verhaal is dat Paulus natuurlijk niet de eerste was die aan dat loket verscheen. Want de eerste was in elk geval Mozes. Vandaar dat je gemeentelijke waarheid uitgedrukt vindt in de wet en in het bijzonder in de oud-testamentische typologie, die van de tabernakel en de Levitische dienst, zal ik maar zeggen zo. Alleen die moest hij bedekken, dat wil zeggen hij ontving gemeentelijke waarheid en moest hem alleen bedekken. Dus die gemeentelijke waarheid werd op kunstzinnige wijze, want dit is kunst, dat is de enige echte kunst, die gemeentelijke waarheid werd op kunstzinnige wijze vormgegeven in wetten aan de ene kant en in de beelden, de zichtbare vormen van de tabernakel en de eredienst enzovoorts. En zo, daarin werd het ook bedekt, of daaronder werd het bedekt, in overeenstemming met de bedekking over het gelaat van Mozes uit 2 Korinthe 3 enzovoort. Dus aan Mozes is ook gemeentelijke waarheid geopenbaard. Dat ik denk dat hij bij de gemeente hoort, is een heel ander verhaal. Maar dat ga ik nou niet vertellen. Dat geloof ik namelijk ook, maar dat leg ik nou niet uit. Maar de volgende die aan het loket verscheen, op dezelfde wijze, was ene Elia. Op dezelfde woestijn, dezelfde berg. Ook 40 dagen zonder eten, net als Mozes, staat er allemaal bij, enzovoorts. Die moet diezelfde dingen gezien hebben, maar ook hij kon ze niet openbaren en moest ze bedekken. En daarom is het ook niet zo vreemd dat van je uitdrukkelijk van Elia gezegd wordt dat hij opnieuw zal verschijnen in verband met, zou verschijnen bij de komst van Christus enzovoorts. Ga ik allemaal niet uitleggen, want het is allemaal veel te moeilijk. Maar waar het om gaat is dat eerst Mozes op die plek was en daar die dingen gezien heeft. Dat moet gemeentelijke waarheid geweest zijn. Daarna was het Elia. De volgende, dat is iets minder duidelijk, maar ik denk dat de volgende de Heer Jezus zelf was. Want die was ook in een woestijn, ook 40 dagen zonder eten en bovendien op een hoge berg, onder andere dan. En ik zou niet weten waarom het dan ook niet op diezelfde Sinai geweest zou zijn. En waarom het ook niet geweest zou zijn in de woestijn van Arabië en niet in de woestijn van Judea, zoals men dat dan graag wegredeneert. Toch? Dus heb je Mozes, Elia en de Heer zelf, alle drie bij hetzelfde loket. De Heer zelf, daar bedoel ik dus eigenlijk mee Jezus van Nazareth, de mens, de profeet van God gezonden, zoals Mozes, Elia en de Heer Jezus. Ik zeg het woord Heer er alleen bij, omdat ik het anders zo moeilijk kan uitspreken. Eigenlijk moet ik het dan weglaten, Mozes, Elia en Jezus. Zoals diezelfde drie later gezien werden op de berg der verheerlijking. Maar ze hadden diezelfde gemeentelijke waarheid gezien. Ja, nou goed. En de volgende die zich daar meldt is inderdaad de nummer 4, Paulus. En hij moest het niet verbergen, maar hij moest het inderdaad spreken. De Heer Jezus zelf tot op zekere hoogte ook. Maar die zei, nou ja, ik vertel je nu vast een en ander, maar dat zul je nou nog niet begrijpen. Hoe zouden ze kunnen? Hij zei, vertel je nou vast wat, maar dat zul je niet begrijpen. En bovendien, gij kunt die nu nog niet dragen. Gij vermoogt nu nog niet. Maar hij zegt het met een paar andere woorden, maar het komt tot hetzelfde neer. Gij vermoogt nu nog niet. Hij zegt, maar ik zeg het je nou vast, opdat als het later bekendgemaakt zal worden, dan zal het je in herinnering komen. Zul je begrijpen waar ik nu over gesproken heb. Zodat de Heer Jezus zelf ook gemeentelijke waarheden sprak. Ik kan het ook al gewoon laten zien, hoor, dat het zo is. Als de Heer toch zegt, de wijngaard zal aan een ander volk gegeven worden wat haar vrucht zal voortbrengen. Ik geloof dat ik vorige keer even heb aangehaald hier, om me goed te herinneren. Dan praat hij toch over gemeentelijke waarheid. Nou ja, goed. Dus de Heer zelf ook al enigszins. Maar daarna uitgebreid, de apostel Paulus, die grote moeite heeft kennelijk om inderdaad die dingen te spreken, omdat hij de bedekking er wel af wil halen, maar anderen gooien hem er dan weer op. En daar tot die categorie behoren dan inderdaad de Corinthiërs. Maar het is deze gemeentelijke waarheid die inderdaad al zo lang bekend is, maar die verborgen werd gehouden. En als u het mij vraagt, wanneer men geestelijk georiënteerd was, geestelijk gericht was, gewoon de waarheid wilde verstaan en niet meteen er iets mee wilde doen, niet meteen erdoor aan de kost wilde komen of daardoor aanzien verwerven of zo, of alleen voor eigen gebruik, weet u wel, maar gewoon wilde komen tot kennis van de waarheid. Dat is een geestelijke instelling. Ik geloof dat men dan ook in oud-testamentische tijd deze dingen inderdaad kon weten. Waarom ook niet? En of dat dan gebeurt vanuit de schrift, of dat de Heer dan rechtstreeks bekend maakt, want dat laat ik ook nog niet uit, dat maakt me dan verder niet uit. Het gaat erom of men het weten kon of niet. En mijn antwoord is ja, men kon het weten. Dat kan ik niet missen trouwens, want Israël wordt juist in oud-testamentische tijd vele malen verweten dat ze niet wisten. En dat het hun eigen schuld was. Omdat men niet wilde horen. Denk met name aan Jesaja natuurlijk. Zo begint Jesaja ongeveer. Hè? En Hosea, ook een hele sterke. Hoe staat er? Mijn volk gaat verloren omdat het zonder kennis is of zoiets. Hè? Hosea 4, woorden van gelijke strekking. Jesaja 28, aan wie zou je dan de kennis leren? Ze willen helemaal niet. Voor hen is de Bijbel een boek over aardse zaken, over zichtbare zaken, over zienlijke zaken alleen maar en verder niks. Maar dus, Ze wisten niet, maar het wordt hen wel verweten. En aan tot Nicodemus zegt de heer... Ja, zijt gij de leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? En dan zegt u natuurlijk, ja, maar toen had hij het alleen nog maar over wedergeboorte. Jawel, maar die ging meteen verder. Hij zegt, hoe zou je, als je de aardse dingen niet gelooft... want men moet wedergeboren worden om op aarde het koninkrijk binnen te gaan, hoor, in de toekomst. Hè? Als ik je aardse dingen vertelt en gij lieden niet gelooft... hoe zou gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En dan vertelt de heer wat hemelse dingen, maar hij doet het wel aan de hand van Psalm 68... Namelijk, niemand is ooit opgevaren naar de hemel dan de Zoon des Mensen, weet u wel. Het gaat over Psalm 68. En als u zegt, nou, ik weet niet of dat nou wel echt wel Psalm 68 is, dan zeg ik, nou, dan nemen we gewoon het volgende vers. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, tot in de hemel aan toe dus, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, tot in de hemel aan toe dus. Dat is toch Oud Testament? Had er nooit iemand zich afgevraagd wat dat dan betekent, dat die slang verhoogd moest worden? Jawel, maar men komt nooit verder dan van, nou ja, de heer haalde gewoon een of andere kunstje uit. Mensen werden verplicht om inderdaad ergens anders heen, in een andere richting te kijken dan zo gebruikelijk was. Ze moesten naar omhoog kijken in plaats van naar beneden, zodat ze moesten gehoorzaam zijn als ze niet deden wat hij zei. Het was een soort proefgebod dan weer natuurlijk, net als in de Hof van Eden, een soort proefgebod. Als ze dan niet doen wat hij zegt, dan zouden ze niet genezen. Dus je moet gewoon doen wat hij zegt en dan komt het wel goed. Dat is ongeveer de les die daar dan uitgehaald wordt. Maar daar gaat het niet over. Waarom moest de slang verhoogd worden, dat men omhoog zou kijken naar hem? Wel, omdat de Zoon des Mensen, de Messias zelf, zou verhoogd worden. En omdat men door geloof in de verhoogde inderdaad eeuwig leven zou ontvangen. En de gedachte is natuurlijk vervolgens dat in onze dagen die Zoon des Mensen verhoogd is en gezeten is aan de rechterhand Gods, omdat er ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben, enzovoorts. En daarna gaat het verhaal van de heer tot Nicodemus verder met, als je niet gelooft, dan blijf je in duisternis en dan leef je onder de vloek en onder het oordeel. En de ellende is dat het licht was in de wereld, maar de wereld heeft de duisternis liever gehad dan het licht, want de werken waren boos. Zo gaat het verhaal verder. Dat wil zeggen, men wilde niet weten, men verkoos de duisternis, men wees het licht af. En dan vraag je, konden ze het weten? En mijn antwoord is volmondig, ja. Maar waar praten we over? Over het oud-testamentische tijd? Ik had vandaag een boek, soms kan ik het niet laten, ik was ergens de lach, visie. Goed, schijnt van Paulus geweest te zijn, heb ik geleerd. Maar vooruit. Maar goed, doet er nou niet toe. Lag de visie, dus ik even bladeren. Want je wilt toch de familieberichten bijhouden, nietwaar? Dus ik even bladeren. En ja hoor, een heel verhaal over dat christenen moesten ook aan milieubeheer doen enzovoorts. Weet je wel, aardse zaken enzovoorts. En u begrijpt toch net zo goed als ik dat als een Amerikaanse professor, want het is heus niet een Nederlandse domme jongen. Het is een Amerikaanse professor. Want Nederlandse domme jongens komen weer in Amerikaanse tijdschriften in evangelische... Begrijp je wel? Natuurlijk. Anders is het dicht bij huis. Maar goed, dat is een Amerikaanse professor. Als die praat over dat het een christelijke taak is om aan milieubeheer te doen, dan begrijp je toch net zo goed als ik dat hij dat niet zelf heeft uitgevonden. Maar dat hij gewoon inhaakt op de trend in de hele wereld om aan milieubeheer te doen. Dat is maar alles. En als christen wil je toch wel een beetje erkenning hebben in de wereld. Dus je doet netjes met die wereld mee en je verzint alleen een bijbelse smoes. Excuus bedoel ik. Schrappen we. Je verzint een bijbelse excuus om dus ook daaraan mee te kunnen doen, netjes in het straatje. En ja, die had hij ook. En in het verloop van het betoog stond ook keurig van dat de man van mening was dat het een misverstand was dat wij met z'n allemaal naar de hemel gaan, want het is niet zo. Wij komen allemaal op de nieuwe aarde straks in de toekomst. En dan heb je de grote verwarring. Geen geestelijke. Ik draai het om. Het verhaal daar wordt natuurlijk van, wij verwachten een nieuwe aarde. De aarde is ons ter bewoning gegeven, de nieuwe, maar de oude uiteraard ook. En daar moeten we zuinig op zijn enzovoorts. Ik denk altijd dan meteen, nou als er dan toch een nieuwe komt, dat hele oude aarde bij het huis, bij het oud vuil gezet wordt. Nee, in de vuilverbranding terechtkomt. Dan staat er toch gewoon, schade en drek en hij zal vergaan en door vuur verteerd worden. Dan komt hij toch gewoon met de vuilverbranding. Dan denk ik, waarom moeten we dan nog hem netjes houden? Maar goed, dat terzijde. Maar de filosofie was dan, je moet zorgzaam zijn, want het is onze aardse, we hebben een aardse toekomst, dus moeten we nou ook zuinig zijn op de aarde. Maar ik geloof er niks van. Ik geloof dat de redenering andersom is. Waar je gericht bent op aardse dingen, waar je gericht bent op erkenning door de wereld, waar je je aanpast aan de wereld, met de mode in de wereld, dit soort mode, filosofisch noem ik het, filosofische mode, met deze denktrand van de wereld meegaat, daar heb je geen oog voor gemeentelijke waarheid en dus niet oog voor een hemelse toekomst. En als we als gelovigen dan een toekomst hebben, die moeten we toch hebben, dan zal het dus een aardse zijn. En zo gaat de hele Bijbelse wereld naar de knoppen ten gunste van de milieubeweging. Dat is gewoon wat gemeentelijke waarheid aan de kant geschoven. Men ziet het niet, men kent het niet, omdat men gericht is op zichtbare dingen. Met andere woorden, waar het om gaat is dat we aan de ene kant kunnen vragen, kon men in het Oude Testament het weten? Ik vraag me altijd af, kunnen wij het in onze Nieuwtestamentische tijd weten? Want er zijn maar zo weinig gelovigen die er überhaupt wat van begrijpen. Dat meen ik echt. Deze professor dan toch in ieder geval niet. Nieuwe aarde. Man wacht op de jongste dag, dus. Dat kan niet anders, hè?
Als Paulus in Efeze
3 zegt dat het verborgen was, geweest in van eeuwen verborgen is, geweest in God, hè? Ja. Eigen openbaar. Hoe moet ik dat dan staan? Dat nu haalde, dus uit het woord. Nou, ja. Kijk, als in Efeze, heb ik dat niet gezegd al? Goed, nou dan neem ik even Efeze 3, want dat zijn wel de meest gebruikte versen in dit verband dan. Vers?
Nee.
Ja, dat kan, ja. Oh, ik dacht meer aan vers 4 en 5 trouwens. Daar staat het ook, hè. Deze verborgenheid, vers 5, welke in andere eeuwen de kinderen, zonen eigenlijk, der mensen, niet is bekendgemaakt, gelijk zijn nu is geopenbaard. En dan lees ik het nu zonder klemtoon, en net alsof ik niet weet wat er staat. Want het moet natuurlijk zijn, welke in andere eeuwen de kinderen de mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zijn nu is geopenbaard. Want openbaren is hetzelfde als ontdekken, niet hetzelfde woord, maar dezelfde gedachte, want openbaren wil zeggen de sluier wegnemen. En ontdekken wil zeggen de bedekking wegnemen, maar de sluier is een bedekking. Het is volstrekt hetzelfde. En de gedachte is dus, het is in andere eeuwen de mensen niet bekendgemaakt, gelijk zijn nu is geopenbaard. Dat wil zeggen, nu wordt de bedekking weggenomen. En de hele gedachte is, dat wat in het Oude Testament in bedekte termen naar voren is gebracht, want het is gewoon een Nederlandse uitdrukking, kan bedekte termen, hè? Cryptisch taalgebruik heet dat, hè. Wat in het Oude Testament in bedekte termen naar voren gebracht is, wordt in het Nieuwe Testament in klare taal, zo direct als maar enigszins mogelijk is, naar voren gebracht. Dat wil zeggen, het wordt nu geopenbaard. Niet meer cryptisch, niet meer verborgen, tussen de regels door als het ware, of achter andere begrippen, maar gewoon openlijk, rechtstreeks. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. In Christus. En wij zullen met hem geopenbaard worden in de toekomst in heerlijkheid. En er staat niet, de Heer zal komen en al zijn heilige engelen met hem. Het is allebei hetzelfde, maar de laatste uitdrukking staat in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament staat, wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. In het Oude Testament staat, hij zal zich openbaren en met hem zijn tienduizenden, dertienduizenden. Dat is gewoon de gemeente. Maar goed, hè? En in het Oude Testament staat Michaël en zijn engelen. En in het Nieuwe Testament staat gewoon Christus en de gemeente. In de Openbaring ook weer natuurlijk. Staat ook weer Michaël en zijn engelen. Maar ertussendoor wordt gewoon openlijk gezegd wat het is. Christus en de gemeente. Dat is het verschil. Dus de gedachte is inderdaad dat deze dingen weliswaar verborgen zijn geweest. In de zin van bedekt trouwens. Verborgenheid en bedekking, dat zijn begrippen die je sowieso naast elkaar leest altijd. En anders, verborgenheid en openbaring. Omdat dat het tegenovergestelde is van bedekking. Dat zijn begrippen die zonder elkaar niet eens kunnen. En in vers 9 staat dat die dingen van alle eeuwen verborgen zijn geweest in God. En dan zeggen we dus niet in de Bijbel. Maar dat staat er niet. Nee, dat bedoelde jij ook niet. Ja, ja, er roept de vraag om, maar ik ga er dus even uitgebreid op in, hè. Er staat, het is verborgen geweest in God, en dan zegt iemand, dus niet in de Bijbel. Dan zeg ik, ja, maar dat staat er niet. Dat sluit het niet uit. Het kan verborgen zijn in God. En als het in God verborgen is en God heeft zijn Bijbel geschreven, om het populair te zeggen, dan heb je een grote kans dat het ook verborgen ligt in de Bijbel zelf. Dat is ook niks bijzonders. Want naarmate een schrijver vele boeken geschreven heeft, leer je inderdaad de schrijver kennen. Ook al gaan de boeken helemaal niet over de schrijver zelf. Ook al zijn ze helemaal niet autobiografisch, je leert de schrijver kennen. Maar goed, en dat kan dus ook. Ook als God bepaalde dingen weet en niet zeggen wil, is de kans groot dat naarmate hij meer zegt, toch deze dingen die hij niet zeggen wil, doorcijpelen. Vanzelfsprekend. Maar laat ik het dan veel concreter zeggen, gewoon met 1 Korinthe 2. Want daar staat, 1 Korinthe 2, want daar staat, daar waren we namelijk, doch, in vers 10, doch God ontdekt, kan ook, God heeft de bedekking weggenomen. God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. En nou zeg ik dus, maar nou wordt het wel wat cryptisch. Nou zeg ik dus dat de geest Gods is gewoon het wezen van God als zodanig. Als God spreekt, dan spreekt zijn geest, zijn wezen of wat hem een wezen mag. De schriften zijn door de geest Gods voortgebracht. Maar deze dingen waren in God verborgen en dus in zijn geest. En deze gedachte van 1 Korinthe 2 is dat wij die geest hebben ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dat staat dan in vers 12 inmiddels. Zodat met dat wij deel krijgen aan de goddelijke natuur, krijgen we kennis aan de dingen die in God verborgen waren. En dan zeggen wij, dispensationalisten zeggen dan keurig, en de geest werd pas uitgestort vanaf Handelingen 2. Dus voor die tijd kon niemand het weten en daarna eventueel wel. En dan zeg ik, misverstand, want de geest heeft gewerkt en heeft zich bekendgemaakt en heeft zich geopenbaard en heeft boeken geschreven in oudtestamentische tijd. En al wat de geest voorbrengt is geest. Dus als je zou zeggen het was verborgen in de geest, dan zeg je ook al het was verborgen in de Bijbel. En aangezien de geest God is, en aangezien bovendien het woord God is, is dus wat in God verborgen is ook verborgen in zijn woord. Dat is maar het idee. Moeilijker is het echt niet. En er komt nog wat anders bij. Ik blijf dus van mening dat de bediening van de apostel Paulus in de zin van zijn openbaring van gemeentelijke waarheid, dat hij die uitvoert niet op basis van wat hij op de Sinaï gezien heeft eventueel, maar hij voert die bediening uit op basis van wat hij in het Oude Testament gelezen heeft. Hij zegt wel, de Heer heeft mij het een en ander geopenbaard, maar als hij zijn leerstellingen beschrijft en naar voren brengt, zal ik maar zeggen, als hij begint les te geven, zegt hij niet, de Heer heeft mij laten zien dat dit en dat en dat zus, dat doet hij nooit. En de keren dat hij zegt van ik heb het van God zelf ontvangen, zegt hij niet wat het is wat hij ontvangen heeft. Dan zegt hij alleen het algemeen het evangelie, heb ik niet van mezelf, niet van de mens, maar heb ik uit God gelaten in. En 2 Korinthe 12 zegt hij, ik ben opgetrokken geweest tot in de derde hemel, vanaf de Sinaï dus kennelijk, denk net als Mozes overigens, maar vooruit. Maar ik ben opgetrokken geweest tot in de derde hemel, maar zegt hij, het is mij niet geoorloofd om het uit te spreken. Door jullie, door de Korintiërs overigens, hè? Door God wel, maar door de Korintiërs niet, zoals trouwens uit het verband duidelijk genoeg blijkt. En hij zegt er dan ook geen woord meer over. Maar wanneer hij er wel over gaat spreken, dan zegt hij, en Mozes zegt, en Jesaja zegt, en de profeet zegt, en David zegt, en noem maar op.
Waar zegt hij nou, en de voorraad Gods heb ik u verkondigd? Wat zegt hij dat ook nog even
erin? Nee, dat is Handelingen. Ja, ergens linksboven aan de bladzijde.
Hè?
Ja, daarom zeg ik ook altijd niet Handelingen 28, maar al veel eerder. Ik heb u verkondigd inderdaad. De volle raad, God, jij kan hem zo gauw niet vinden natuurlijk als ik hem moet zoeken. Ja, ik heb een vers 27 van Handelingen 20. Hij zegt het wel aan de oudsten van Efeze. Vind ik wel leuk altijd natuurlijk. He? Want het heeft toch iets met Efeze te maken. Dat wel. Maar dat had hij toen dus al verkondigd in elk geval. He? De volle raad Gods. Of al de raad, heel de raad Gods staat er. Leuk hè. Terwijl op de andere plaats staat dat de Heer zegt, ik zal u de geest zenden, die zal u in heel de waarheid leiden. En Paulus zegt, ik heb u verkondigd al de raad Gods, want Paulus was al lang geleid in heel de waarheid. Ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Dus in Handelingen 28 ben je in ieder geval veel te ver. Het is Handelingen 20 dan in ieder geval ook al, hè. En dat wijst weer terug op een bezoek wat Paulus eerder aan Efeze gebracht zou hebben, hoofdstukken eerder. Dat kan dan weer op zijn laatst geweest zijn, Handelingen 19, want daar is hij 3 jaar geweest toen, hè. Nou, enzovoort. Maar goed, dat is het verhaal dat ik nou niet wil vervolgen. Maar waar het om gaat is dat als apostel Paulus zijn eigen bediening beschrijft, zegt hij dus niet, ik heb van de Heer ontvangen en dat geef ik je nu. Ja, aan de Korintiërs zegt hij dat, maar dat is niet een leerstellige waarheid. Hij zegt, ik heb van de Heer ontvangen wat ik ook u overgegeven heb, namelijk dat hij in de nacht dat hij verraden werd, brood nam, dankzegde enzovoort. Het gaat dan over wat we dan noemen de inzetting van het heilige avondmaal, maar dat is niet een leerstellige zaak. Dat is een praktische zaak en de praktische dingen in het leven van de gelovigen zijn wel degelijk traditie. Die worden via traditionele weg overgedragen. Maar leerstellige zaken worden gebaseerd op de schrift. Ook gemeentelijke waarheid wordt gebaseerd op de schrift. Want de apostel zegt ook, dat is niet Efeze, maar het is in ieder geval Colossense. Hij zegt, mijn bediening is die van het vervullen van het woord Gods. Niet het voltooien. Het vervullen van het woord Gods. Niet er iets aan toevoegen, iets wat nog niet bekendgemaakt was, wat ik nou bekend maak. Dat zit er niet. Hij zegt vervullen van het woord Gods. En volgens de normale betekenis van de term wil het gewoon zeggen dat hij de volle betekenis van het woord Gods doorgeeft. Dat dus de oud-testamentische profetieën, uitspraken, beloften nog een andere toepassing hadden dan alleen die op Israël. Of nog een hogere toepassing hadden dan de aardse, want dat is eigenlijk de betere formulering. Namelijk ook een hemelse. Maar daarna verwijst de apostel gewoon naar oud-testamentische uitspraken. Als je dat al ergens systematisch doet, is dat juist, en vooral de Efezebrief. Al een oud-testamentische waarheid toegepast op de gemeente, van begin tot het eind van de brief.
Was het dus eigenlijk alleen maar verborgen in het oude testament voor de ongelovigen?
Precies, broeder. Het was verborgen voor ongelovigen. Maar dat is het eigenlijk in het Nieuwe Testament nog steeds. Alleen op een andere wijze. In het Oude Testament wordt het zodanig bedekt gezegd dat het inderdaad nogal wat vereist van de gelovigen om het te vinden. Men moet dus systematisch studeren eigenlijk. Er zit weinig anders op. In het Nieuwe Testament worden diezelfde dingen heel openlijk gepredikt. Maar het eigenaardige is dat als het hart bedekt is, als de blik te smal is, maar te bekrompen is. Alleen zich richt op aardse dingen, alleen horizontaal kijkt en niet verticaal. Als men alleen op zichzelf, op de zichtbare dingen gericht is, om van de milieubeweging dan maar te zwijgen, dan zal men die uitspraken domweg niet begrijpen. En die fout maken we allemaal. Niet allemaal, ik in ieder geval, maar, sorry.
Je zou dus ook kunnen zeggen dat Paulus een sleutel heeft gegeven die in het geloof mag toepassen op het Oude Testament.
Ja. Ja, wat de apostel Paulus dan ook doet, als ik de bediening van Paulus moest beschrijven, dan zou ik inderdaad zeggen dat wat hij doet is het Oude Testament aanhalen en demonstreren hoe dat Oude Testament een toepassing heeft op de gemeente. En nadat hij dat gedaan heeft, maakt het ons in de praktijk, geef fluit meer uit, wie in het Nieuwe Testament aan het woord is, of dat Petrus is of een van de andere apostelen. Want als we het beginsel kennen, herkennen we het altijd en overal, ook zonder dat het verder uitdrukkelijk gezegd wordt. En dat kan ik ook makkelijk bewijzen trouwens, want wat de apostel doet bijvoorbeeld is in Galaten 4, ik noem maar wat, zonder op de details in te gaan, ik ga alleen op het principe in. Hij zegt, Abraham had 2 vrouwen... en uit die 2 vrouwen 2 zonen. Maar dat zijn dingen, zegt hij, die andere beduiding hebben. Hè? Want Sarah is Sion en Hagar is Sinaï. Kom je erop? Dan is de vrouw ineens een berg geworden en die andere vrouw is ook een berg geworden. Maar begrijp je hoe het werkt, want dat is typologie. En als die geschiedenis andere beduiding heeft, namelijk zo'n toepassing. De gedachte is gewoon dat Ismaël die eruit geboren werd een type is van Israël straks in de toekomst. En dat en dat Isaac een type is van de gemeente, ik zeg het nu heel algemeen, hè, dan hebben we daar dus gemeentelijke waarheid. Dus het hebben andere beduiding. Maar als die geschiedenis zo'n andere beduiding heeft, dan moeten al die geschiedenissen zo'n andere beduiding hebben. Want waarom die een wel en die ander niet? Daar komen we nooit meer uit. Maar van die andere geschiedenissen staat het er niet bij. Nou, de volgende generatie nog net wel, Jacob en Esau. Want Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Uitspraak niet uit Genesis, maar uit Malachi. Niet uit het eerste, maar het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Maar het wordt aangehaald in Romeinen 9 in verband met de kwestie van, gaat het nou om Israël of over de gemeente? En wat is de overeenkomst en wat is het verschil? Jacob en Esau zijn daar dus vervolgens weer een type van, enzovoorts. Hè? Dus hij noem maar iets en de rest, ja, laat die buiten beschouwing.
Maar als je...
Adam en Eva, in Efeze 5 noemt hij even. Maar ik wou even naar Hebreeën, want daar vind je de sterkste uitspraak. Daar zegt hij, want ook het Oude Testament, Hebreeën 9, ook het Oude Testament had godsdienstige inzettingen, zoals dat was de tabernakel. Ja, hij zegt, maar het was de eerste en de tweede tabernakel. En... In de eerste tabernakel, het heilige dus. In de eerste stond de tafel der toonbroden, de gouden kandelaar en zoiets. Hè. En de tweede tabernakel was de Ark des Verbonds. Reukoff vooral had ermee te maken, maar daar ga ik nog niet op in. Maar stond de Ark des Verbonds met het verzoen. Er wordt ineens gedetailleerd en zegt met het verzoendeksel. Men erop de cherubim die het verzoendeksel overschaduwde. En dan trekt hij meteen weer aan de noodrem. Maar zegt hij van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen spreken. En heeft het daarna ook nooit meer gedaan. En iemand anders heeft het ook nooit gedaan. In de hele Bijbel lees je er verder niks over. Want in het Oude Testament lees je alleen hoe het ding er ongeveer uitzag. Hoe die gebouwd werd ongeveer. En in het Nieuwe Testament begint Paulus ineens met te zeggen. Ja, maar die tabernakel heeft ook een betekenis. Want het heilige is een beeld van het oude verbond der wet. En het heilige der heilige is een beeld van het nieuwe verbond der genade. En aan de ene kant. En punt 2 is bovendien ook een beeld van de gemeente. Want het heilige der heiligen is een beeld van de hemel der hemelen. Maar van die voorwerpen die er stonden, zegt hij, noemt ze wel, stuk voor stuk, en gedetailleerd, Ark des Verbonds met de gouden kandelaar, met de gouden verzoendeksel, de cherubim, de bloeiende staf van Aaron, de kruik met manna, wat was er nog meer, was er nog iets? De twee stenen tafelen natuurlijk. Van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen spreken, maar het is ook nooit gebeurd. De hele Bijbel spreekt niet van stuk tot stuk vervolgens over deze dingen. Maar ons is gewoon even verteld van denk erom, die dingen hebben ook zo'n beduiding. Zoek het maar eens uit. En als je een beetje geestelijk ingesteld bent, dan vind je dat. Nou ja, als het aan wijsheid ontbreekt dat je die van God begeert. De wet hebben, nou heb je alle onderdelen van de wet dus genoemd, en dat is verbazend veel, hebben de schaduw der toekomende goederen. Nou, dan weet je hoe het werkt, en als je dat weet, is dat voldoende. Dat is echt voldoende. Maar ja, als je er geen belang bij hebt, of geen belang hebt bij de waarheid, met een hoofdletter, en geen belang hebt bij de Heer of zijn werk, als je hem niet lief hebt, als je het gewoon onverschillig laat, als het alleen maar gaat om of je behouden wordt of niet, en niet voor eeuwig terechtkomt in de hel of zoiets, om de populaire termen maar te gebruiken, als je verder dus niks kan schelen, ja, dan zul je het ook nooit vinden. En als er dan iemand komt met een gedetailleerd verhaal over de betekenis van de Ark des Verbonds en het verzoendeksel uit één stuk goud en de cherubim daarop die de ark overschaduwde en de staf van de aarde, als iemand je dat dan komt vertellen, dan zeg je gewoon, nou ja, geloof niet, dat vind ik wel ver gezocht, geloof niet dat je dat... Waar staat dat dan in de Bijbel? Nee, staat nergens, nee. Nou, dat niet. Dan hoef je dus ook niet. En dan kom je ook nooit meer één stap verder. Ik zei er straks nog tegen iemand. Als je wat van de Bijbel wil leren en je gaat te raden bij vlees en bloed. Er zit soms weinig anders op, moet ik u zeggen. Maar ik waarschuw dan maar. Hè. Je gaat te raden bij vlees en bloed. Dan koop je een boek over angelologie. Angelologie, de leer der engelen. Geheid kom je een hoofdstuk tegen over cherubim en serafim. Als je dat gelezen hebt, zul je nooit meer weten wat het zijn voor dingen. Dat meen ik. Ik heb nog nooit een boek gelezen waar het goed in staat. Want het worden dan engelen ineens. Terwijl het dat helemaal niet zijn. Maar ja, dus alleen al het feit dat het in dat boek staat, verhindert je vervolgens om te komen tot kennis van wat het is. En je vindt er een verhaal over Michael en Gabriel. Als je pech hebt, zelfs een hoofdstuk over de aartsengelen. Wat helemaal niet kan, want er is er maar één. Maar echt waar, hoor. En lees je over Michael en Gabriel. Maar als je dat gedaan hebt, dan zul je dus nooit meer weten wie Michael is. En dan is het verhaal weg. Dan leer je het ook van langs al zijn leven niet meer. En daar zit het probleem. Je moet belang hebben bij de Bijbel, bij Bijbelse waarheid. Alleen de Bijbel willen geloven. En vandaar het, daar kun je boeken heel goed bij gebruiken, vergis je niet. Maar je moet niet de boeken geloven, je moet ze nooit geloven, je moet niks geloven, je moet de Bijbel geloven. Naar beste weten, naar eer en geweten en met de nodige aarzeling, hoewel je dat van mij waarschijnlijk niet zou verwachten. Want ik ben meestal nogal gedecideerd, niet waar. Maar ik meen het echt, met de nodige aarzeling om open te houden dat er misschien iets is wat je niet begrijpt. Dat komt dan misschien nog wel. En dat is de enige goede manier. Ja. En dan kun je ook in onze dagen weten hoe dat zit met die verborgenheid. En zoals we alle weten, er zijn er niet veel die daar ook maar iets van weten. Ze gaat altijd maar...
Zullen wij het boodschap van Paulus ook geen toetsteen hebben?
Nee, maar...
Als niet ontleed zou zijn aan het woord...
Natuurlijk.
Zou geen toetsteen hebben, ja. Op wat Paulus spreekt.
Ja, nee, daar kun je... Kijk, ja, nee, ik begrijp precies wat je bedoelt. Mijn ervaring is ook, maar dat mag je dus ook vergeten. Mijn ervaring is ook dat degenen die zeggen alleen Paulus en niks dan Paulus... en dan bedoelen ze meestal alleen de gevangenisbrieven van Paulus... dat bij hen van die Paulinische brieven ook net zo min wat overblijft. Om de eenvoudige reden dat met die enkele uitspraken, die losse uitspraken die je dan nergens meer mee vergelijken kunt, ja, daar kun je alle kanten mee op. En zo zit de Bijbel niet in elkaar, integendeel.
Want dan konden wij met Berea niet onderzoeken of dat die dingen al zo
nee, waren. Nee, precies. Ja, precies. Nou ja, Berea, daar kwam Paulus. En er wordt gezegd van die lui in Berea waren edeler dan die van Thessaloniki, geloof ik. Of Korinthe, wat was het? Thessalonica. En want zij onderzochten dagelijks de schriften of deze dingen al zo zijn. Nou, als het gemeentelijke waarheid is, hoe zouden ze het zoeken in het Oude Testament als het daar niet in staat? En hoe zouden ze het kunnen controleren? Waarna men dus besluit dat hij ook daar niet gemeentelijke waarheid gepredikt heeft. Hetgeen eigenaardig is, omdat de naam Berea in onder christenen heel dikwijls gebruikt wordt, juist door degene die geloven in die drie brieven van Paulus, zal ik maar zeggen. Ik weet niet hoe ik het dan netjes zeggen moet. Ze noemen zich dikwijls Bereërs. Dat is niet altijd zo, maar in veel gevallen wel. Dus dikwijls zoals je de naam Bereërs of Berea hoort, dat het dan iets te maken heeft met degene die zeggen, nee, het gaat alleen maar om die brieven, die, specifiek dan die gevangenisbrieven van Paulus. Maar dat heb je weer zoiets. Nou, als je dan in Berea bent en zoveel edeler bent dan een Thessalonicens. Als je zoveel edeler bent, dan onderzoek je dus dagelijks de schriften. Maar de enige schriften die Thessalonicens hadden, waren de Oud-Testamentische geschriften. Dus, we moesten het daarin vinden. Nou, zo kunnen we nog uren doorgaan. Maar dan wordt de koffie... Nou, probeer ik toch echt terug te gaan naar 1 Korinthe 2... Hetgeen niet meevalt, want dan zou ik de draad opnemen in vers 9 en dan zit ik weer in Jesaja 64. Maar goed, daar waren we vorige keer al, dus dat haal ik nou niet meer aan. Maar er staat dus in 1 Korinthe 2 vers 9, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen. Hetgeen God bereid heeft die hem lief hebben. Of, dat is het wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. En dan vers 10. Doch God heeft het ons geopenbaard. Het was nog niet zo lang geleden dat ik in een of ander blad een vraag las over Bijbelse zaken, die beantwoord werd door iemand wiens naam ik helemaal niet kan noemen. Maar die zei van, nou, het is ongeveer zus en ongeveer zo, en voor de rest weten wij het niet, want hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord. Nou goed, en het hart des mensen niet is opgeklommen, heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. Maar het zal duidelijk zijn dat vers 10 daarbij niet geciteerd werd. Zo van, wij kunnen dat allemaal niet weten. Maar er staat achter, toch, God heeft het ons geopenbaard. Hetzelfde geldt trouwens voor de beroemde uitspraak in Romeinen 11, de laatste verse. Hoe ondoorzoekelijk zijn uw wegen en hoe onnaspeurlijk uw oordelen enzovoort. En wie heeft de zin des Heren verstaan? Ja, er staat daar ja. Maar er staat aan het eind van het verhaal waarin die wegen en die oordelen en die zin van God inderdaad bekendgemaakt zijn. En op slot staat er gewoon... Ja, dat zouden wij niet hebben kunnen uitdenken. Maar het hoeft ook niet. God had het uit en heeft het ons geopenbaard. Zie de voorgaande hoofdstukken. De slot van Romeinen 11 immers. Dus er staat niet van, dat kunnen wij niet weten. Er staat alleen, wij zouden dat niet hebben kunnen weten als God het ons niet geopenbaard had inmiddels. En er staat hier dus precies hetzelfde. En in feite gaat het ook inderdaad om dezelfde dingen daar in Romeinen 11. Want Romeinen 9 tot en met 11 geven uiteenzetting over de verhouding tussen Israël en de gemeente. Aan de ene kant een uiteenzetting over de overeenkomsten tussen beiden. En aan de andere kant uiteraard een uiteenzetting over de verschillen tussen beiden. Maar goed, daar ga ik ook niet verder op in. Maar de gedachte is dus niet, wij weten het niet. De gedachte is, wij weten het wel, want God heeft het ons geopenbaard. Er staat hier, doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Waarna wij meteen in de mystiek verdwalen. Zo van, we hebben de geest ontvangen, die is in ons. En daardoor is iets in, waardoor wij dat weten. Maar zo is het niet natuurlijk. Hè? Toen wij tot geloof kwamen, ontvingen wij de geest. Wanneer het ook was. Ontvingen we er. En toen wisten we niet ineens allerlei zaken die we daarvoor niet wisten. Zo was het niet. Wel is het zo dat sinds we die geest ontvangen hebben, hebben wij inderdaad een kracht Gods ontvangen. Want geest is kracht Gods. In ieder geval, hè. Zodat onze mogelijkheden inderdaad wat vergroot zijn, om het dan maar zo eenvoudig mogelijk te zeggen. Maar het is natuurlijk nog veel eenvoudiger om dit vers anders te lezen, namelijk gewoon te lezen, God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, waarna de vraag is, hoe dan? En het antwoord is, nou, al de schrift is van God ingegeven, door, van God begeesterd, staat er letterlijk, door de geest van God ingegeven. En de Heilige Geest heeft gesproken door de mond van David, zeggende, enzovoort. Kortom, als de geest al iets doet of gedaan heeft in deze aard, binnen het kader van dit vers dan, of deze verse, dan is het dat die geest ervoor zorg heeft gedragen dat deze geïnspireerde boeken van het Nieuwe Testament geschreven werden. En God heeft het ons gewoon geopenbaard volgens 1 Korinthe 2 vers 10 dan door zijn geest, maar volgens Efeze 3 door zijn apostelen en profeten. Door, volgens Romeinen 16, de laatste verse trouwens ook. Verborgenheden, bedekt waren enzovoorts, maar die nu bekend zijn gemaakt door zijn apostelen en profeten, of door profetische geschriften, of hoe het maar heten mag. De meest voor de hand liggende gedachte is gewoon dat die geest inderdaad het Nieuwe Testament heeft voortgebracht. Nieuwe Testamentische geschriften bedoel ik dus, hè? Toch? God heeft het ons bekend gemaakt door zijn geest. Want al wat de geest voortbrengt is geest, hè? En de geest heeft het woord Gods voortgebracht, dat is ook geest, de Bijbel is ook geest. Dus kortom, God heeft het ons geopenbaard door zijn woorden, de Bijbel, door deze boeken namelijk. Niks bijzonders. En als u zegt, ja, maar waarom schrijft Paulus het dan? Nou, dan had hij kunnen zeggen, God heeft het ons geopenbaard via mijn bediening. Want Paulus zelf had het van de geest ontvangen in de tijd op de Sinaï, zal ik maar zeggen. En diezelfde geest heeft Paulus vervolgens gebruikt, dat leidt geen enkele twijfel, hij zegt het ook, hè, zelf. Dezelfde geest heeft Paulus vervolgens gebruikt om inderdaad deze dingen bekend te maken. En hij werd van de geest geleid in het gaan naar die plaats of die plaats en ook in het schrijven van deze brieven. Dat is het meest voor de hand liggende. Dat daarnaast wij ook deze dingen leren verstaan door de krachten, door de werking van de geest in ons, dat is wel waar, maar ik denk toch dat we voor het gemak het beste deze volgorde kunnen aanhouden. Eerst de Bijbel en daarna die geest die in ons werkt. Want andersom werkt het, geloof ik, absoluut niet. Er zijn geen mensen die Bijbelse waarheid, goddelijke waarheid geleerd hebben buiten de Bijbel om. En zeker geen gemeentelijke waarheid. Dat werkt zo niet. Andersom wel, wanneer wij de schriften lezen, bestuderen, onderzoeken, om tot kennis der waarheid te komen, zal ik maar zeggen, dan komt best eens wezen, nou dat is wel zeker, dat wij de werking van die geest in ons nodig hebben om het te verstaan. Hoe dat werkt weet ik niet, dus ik kan er ook verder niks van zeggen. Maar laat ik het dan zo eenvoudig mogelijk zeggen, maar dat is de echt een hele smalle en eenvoudige versie. Het kon wel eens wezen dat we domweg te dom zijn om die dingen te verstaan, omdat ze wat ingewikkeld zijn. Kan toch? Nou, indien iemand van u het aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, die in iedere middel geeft en niet verwijt. En met genoegen citeer ik dus voor deze keer Jacobus 1. Maar ik had natuurlijk ook gewoon kunnen citeren uit Efeze 1. Opdat die God, God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven. Die geest der kennis en der openbaring in kennis van hem. Geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Het zal duidelijk zijn dat het die geest is die juist deze boeken over Christus en over de nieuwtestamentische Christus, hoofd en lichaam, dat het die geest is die deze boeken heeft voortgebracht. En als de geest er dus belang bij heeft dat wij die dingen leren verstaan, en dat is zo, want anders zouden die boeken niet voortgebracht zijn. En als wij dus, als het ons aan wijsheid, en dan bedoel ik gewoon intellect, als het ons aan verstand ontbreekt om die dingen te begrijpen, dan zal het toch zo wezen dat diezelfde geest die boeken heeft voortgebracht ook ons het verstand geeft om ze te verstaan. Nou, dat is wat de schrift zegt. Zodat ik inderdaad, voor zover ik het kan beoordelen, mensen ken die in het algemeen bepaald niet de intelligentste zijn die er rondlopen, om het dan maar eens eufemistisch te zeggen. Maar zodra de Bijbel opengaat, dan is het ineens contact, hè? Dan begrijpen ze een heleboel dingen. Andersom trouwens ook, hoor. Net zo goed, mensen die wel intelligent zijn, maar die van de Bijbel sowieso niks snappen. En dan ineens zich als domme kinderen gedragen. Dat komt trouwens meer voor, helaas. Daar is het dus niet aangelegen. Maar mankeert het ons aan wijsheid, dan zou het, dan geeft de Heer ons die wijsheid. Wijsheid niet zozeer om hier, te promoveren, wou ik zeggen. Dat kan ik niet maken hier. Maar wijsheid niet om ons goed door het leven heen te slaan, maar wijsheid om het woord Gods, het werk Gods, het wezen Gods te verstaan. Dat is het hele idee. Dus, God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. De geest is namelijk de onzienlijke kracht van wat wij gewoonlijk noemen de alomtegenwoordige God. Ik hou niet zo erg van die term, maar voor de gelegenheid moet hij even. De gedachte is namelijk dat die geest Gods inderdaad heel de schepping vult, en dat dus heel de waarheid in die geest Gods fundamenteel aanwezig is. En waar die geest aan ons werkt, dan wel in ons werkt of tot ons spreekt, is het dus opdat wij deze waarheid, enkelvoud, deze waarheid zouden leren verstaan. Waardoor wij God leren kennen. Maar andersom, wanneer we geen belang hebben bij kennis van God, maar alleen belang bij kennis van de mens of kennis van de schepping, dan hebben we aan die geest niks en aan de Bijbel in de praktijk ook niet. En dan zullen we deze dingen ook nooit leren. Maar waar we God willen kennen, zijn werk, zijn wezen leren, willen leren verstaan, zijn plannen willen kennen, enzovoorts. Daar zal die geest onze zwakheden mede te hulp komen, Romeinen 8. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons. De geest zelf komt onze zwakheden mede te hulp. En de geest zelf zorgt ervoor dat we ontvangen wat wij ontvangen moeten, vooropgesteld dat wij ontvangen willen. Dat is alles. En de gedachte is dus dat die geest Gods, die aan ons werkt, die wij hebben ontvangen, die ook deze Bijbelboek heeft voortgebracht, dat is die geest van God die dus weet hetgeen van God is, vers 11. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen die in hem is? Wat wij van de mens weten, de kennis van de mens, is immers in onze geest, in onze menselijke geest. Geheugen, verstand, ik zeg het nu maar zo eenvoudig mogelijk, hè, om het niet al te ingewikkeld te maken. Zo is het ook met God. Kennis aangaande God, Godheid, Gods werk, Gods wil enzovoort, is uiteraard gelegen in Gods geest, zoals de kennis van de mens gelegen is in de geest van de mens die in de mens is. Dus kennis van God gelegen in de geest van God die in God is. En er wordt gewoon gezegd, en wij hebben die geest ontvangen. Die geest is tot ons gekomen, die is in ons enzovoorts. De bedoeling is dus dat wij door die geest zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dat is vers 12. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, opdat we zouden weten hoe het zit met de wereld. Maar we hebben ontvangen de geest die uit God is. Dus bij God vandaan komt, betekent dat, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En weten is een bewust weten, hè? Weten. Ik zeg altijd, kennen wil zeggen deel hebben aan, maar kennen is zelfs het vervolg op weten. En weten is bewust zijn, het bewustzijn van. Men moet eerst dingen bewust weten om er vervolgens deel aan te hebben. Andersom gaat het niet. Men kan ook niet Christus kennen of de Heer kennen zonder iets van hem te weten. Als men hem kent, moet men ook in staat zijn om iets van hem te zeggen. Er moet ergens iets in het geheugen zitten of weet ik veel wat. Maar het moet bewust zijn. En wij worden ons die dingen bewust door het woord Gods, gewoon door de Bijbel. Het staat er, dus is het zo, enzovoort. We leren dat gewoon, zoals Romeinen zegt, wij weten en wij concluderen, enzovoorts. Dat is theorie, dat weet ik wel. Maar als die theorie praktijk wordt, dan is het inderdaad een kennen. Maar de geest hebben we ontvangen omdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Die dingen werden in het Oude Testament verborgen. Bovendien, er was een tijd waarin de gemeente nog niet bestond, zodat het ook niet al te urgent was om gemeentelijke waarheid bekend te maken. Bepaald niet urgent, maar onze dagen uiteraard wel. En inderdaad, wij ontvangen die kennis wanneer wij willen. Maar dan, via de schriften in elk geval en verder eventueel door de leiding of de kracht van de geest Gods, wat je er ook onder verstaan wil, maar daar gaat het om, te komen tot kennis van hem. Dus wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten. Nou, op andere plaatsen zou een ander doel genoemd worden, maar hier staat, we hebben die geest ontvangen met als doel dat we ons bewust zouden zijn en dus zouden weten de dingen die God aan ons geschonken heeft. De dingen die ons door God dus geschonken zijn. En het zijn ook die dingen die wij ook spreken. Vers 13. De welke wij ook spreken. En de aardigheid is dat als men niet oplet, dan zou men wellicht concluderen dat wij door het ontvangen van die geest ook gekomen zijn tot kennis van deze dingen. Dat is echter niet zo. Dat kan ook niet de betekenis zijn. Daarom zeg ik, dat wil zeggen dat die geest inderdaad het woord Gods heeft voortgebracht en ons eventueel de kracht wijsheid in zich geeft om die dingen te begrijpen. Maar het gaat via het woord Gods. Dat blijkt ook wel. Want als deze versen zouden betekenen dat we komen tot kennis van God simpelweg doordat we de geest hebben ontvangen, langs mystieke weg dus, waarom dan zou Paulus deze dingen ook spreken? Vers 13. De welke wij ook spreken. Want in de volgende vers zegt de apostel dat hij deze dingen spreekt en dus leert in de zin van onderwijst en dus wijsheid Gods overdraagt. Waarom zou hij dat doen als hij in de volgende versen gezegd heeft dat de mens, een gelovige, tot die kennis komt gewoon door de inwerking rechtstreeks van de geest? Dat kan dus niet. Dat is ook niet zo. En daarom, die werking van die geest slaat in de eerste plaats op het tot stand komen, het schrijven dus van de Nieuwtestamentische Bijbelboeken. En in de tweede plaats slaat het erop dat wij die wijsheid ontvangen die wij nodig hebben, eventueel om die dingen te verstaan, indien wij willen. Maar het gekke is, daar moet dan kennelijk speciaal voor gebeden worden. Men zou het aan de Heer moeten vragen. En waarom ook niet, hè? We vragen toch gewoon om wijsheid om zijn woord te verstaan, of niet? Huh? Lijkt me voor het meest voor de hand te liggen. In ieder geval, dat is wat wij doen. En daarnaast is het dan inderdaad zo dat het woord Gods inderdaad aan ons onderwezen wordt. Het is trouwens opmerkelijk. Ik citeer steeds Jacobus die zegt, indien het aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. Zo begint de Jacobusbrief. Zoals Efeze na de inleiding begint met, ik bid dat gij moogt ontvangen de geest der wijsheid en der openbaring en kennis van hem. Maar daarna komen we bij iemand terecht als Johannes, die over het algemeen nogal diep op de dingen ingaat. Er zijn weinig dingen waar hij op ingaat, maar de weinige dingen waar hij op ingaat, daar gaat hij heel diep op in. Zogenaamde specialist, heet zoiets, hè. Maar goed, ik weet veel van heel weinig, maar afijn. En in 1 Johannes zegt hij, in 1 Johannes 2, vers 20, doch gij hebt de zalving van de heilige. Vind ik altijd een aardige uitspraak. Want wij denken dat is een half woord, de heilige. Want het had natuurlijk moeten zijn de heilige geest. Maar als goede verstaander hebben we het halve woord genoeg. Want wij verstaan dat salving slaat in ieder geval aan één kant op salving met zalfolie. En wij weten dat zalfolie nou eenmaal een beeld is van de heilige geest. Maar dat wisten we al uit het Oude Testament. Dus gij hebt de zalving van de heilige geest uiteraard. Hè? En dus staat er, gij hebt de zalving van de heilige en gij weet alle dingen. En dat is de manier van, als je Johannes kent, hè, als je vaak gelezen hebt en bestudeert, dan zul je met me eens moeten zijn dat dit de manier is van Johannes om te zeggen dat wij de geest hebben ontvangen opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Maar op dat is zo'n moeilijk voegwoord voor Johannes, die gebruikt altijd en. Zeg ik altijd, hè. Johannes gebruikt sowieso geen voegwoorden. Zegt alleen maar en. En hier dus ook, 1 Johannes 2 vers 20. Doch gij hebt de zalving van de heilige en gij weet alle dingen. Ja, opdat gij alle dingen zoudt weten. Of, gij hebt de zalving van de heilige en dus weet gij alle dingen. Maar weten we alle dingen als we de Heilige Geest hebben ontvangen? Nou, dan kom ik terecht bij een van mijn leraren, zijn naam ben ik vergeten. Ik heb één leraar gehad, dat was een goeie. De rest weet ik niet meer. Maar ik heb er één gehad, dat was een goeie. Die zei, je hoeft niet alles te weten als je maar weet waar je het zoeken moet. Als je maar weet waar je het kunt vinden. Dat vond ik een goeie. Toen hoefde ik ineens niks meer uit mijn hoofd te leren. En toen ging het daarna veel makkelijker trouwens. Maar dat is een ander verhaal. Als je maar weet waar je het kunt vinden. En zo is het ook, want we hebben de zalving van de heilige, wij weten alle dingen. Als je voor weten namelijk invult, wij hebben alle kennis. Dat is toch hetzelfde als weten, kennis hebben. Nou, als je dus invult, gij hebt de zalving van de heilige en gij hebt alle kennis, dan klopt dat precies, want we hebben de hele Bijbel. Daar staat alles in. Dat is heel wat korter dan een encyclopedie, hè. Alleen maar de Bijbel. Dat is alle kennis. En dus staat er, ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet hebt. Nee, staat er niet, er staat weet. Maar ik zeg op het opzet even anders, voor de duidelijkheid. Maar omdat gij die hebt. Je kunt erover beschikken, over die kennis.